Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Arde Lange uit Nieuw-Lekkerland voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Ezechiël 33. De kerkdiensten op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, om 9:30, hoopt dominee J. van Dijk uit Ridderkerk voor te gaan. Zondag 16 mei in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dokter J. Hoek uit Veenendaal voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. De collecten, er zijn vandaag 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is bestemd voor de kerk. U mag uw gave ook digitaal geven. Voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De voorzang in deze dienst is Psalm 42, vers 7. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in hoogsten lof uw lust. De kerkenraad wenst u en jou, hier in de kerk, maar ook thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 146, vers 4. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht, die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. Psalm 146, vers 4. Na de geloofsbelijdenis zingen we en horen we Psalm 30, vers 3. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft, geeft lof den Heer die eeuwig leeft. Psalm 30, vers 3, na de geloofsbelijdenis. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u en jullie spreken met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
Thank you.
Zoeken we samen Gods aangezicht, bidden we de Heer om zijn zegen over deze dienst en de leiding voor hart en leven. Laten we bidden. Heere God, wij mogen u vanavond in de kerkdienst belijden als de schepper van hemel en aarde, die trouw houdt en ons opzoekt in onze hulpbehoevendheid, die er steeds bij wilt zijn wanneer u maar nodig bent. En u bent altijd nodig. En u bent er zoveel vaker bij dan wij het opmerken en dat wij er dankbaar voor zijn. Wij verootmoedigen ons over zoveel vergeetachtigheid richting u van onze kant. En wij verwonderen ons over zoveel trouw en ontferming van uw kant naar ons. Zo mogen we ook vanavond weer samen zijn in de kerk. Na de dienst van vanochtend is er ook weer een avonddienst. U gaat maar door met ons, met de gemeente, zoals u dat al eeuwen doet. Zoals u dat al jaren doet. Wij zoeken uw aangezicht in het moment van het leven waarin we momenteel staan. Dit heden. Van de nood en de zorg. De beslommeringen en de drukte. De veelheid en de volheid. En ook misschien van de leegte. Van de honger en de dorst. Misschien zijn we wel bevend naar de kerk gekomen. Een ogenblik mogen ons doen beven, zongen we zo net. Want er is best wat aan de hand bij deze en gene. En als we denken over het feit dat we mens zijn. En dat we hoe dan ook voor eeuwig bedoeld zijn. Het houdt nooit meer op. Ook niet als we sterven. En we hebben met u te maken, Heere God. En we kunnen als zondaar voor u nooit bestaan. Hoe moet het allemaal? Dan kunnen we niet enkel maar een ogenblik beven, maar wel langer. Totdat u ons uw verlossend woord laat horen. En uw gunst toezegt in de Heer Jezus Christus. En dan mogen we leven tot in eeuwigheid. Er is toekomst bij u. Wilt u ook vanavond die boodschap laten binnendringen in ons leven? In het heden van ons bestaan. Zodat onze toekomst bij u geborgen mag zijn. Laat ons die boodschap voor het eerst horen als ze ons eigenlijk nog steeds vreemd is. En laat ze ons opnieuw horen als we ze al vaker hoorden. En we er soms ook wel heel erg aan gewend zijn geraakt en we het moeilijk vinden om het weer als nieuw te vernemen. Het lijkt soms haast geen nieuws meer, dat evangelie in uw kerk, in uw gemeente. En we bidden u toch dat het als nieuws mag klinken, beleefd mag worden en dat we verblijd en verwonderd u de eer geven. Zie ons aan, met uw zegen en zorg. Maak het goed op en onder de kansel in deze dienst. Hier in de kerk, voor het kleinere gedeelte van de gemeente dat hier samengekomen is. En voor ieder die van huis uit met de kerkelijke gemeente verbonden is. Wilt u maken dat we één mogen zijn, omdat u ons bereikt, omdat u ons aanspreekt, omdat u ons bekeert, omdat u ons zegent in en door de Heer Jezus Christus en erin zet alles wat u gedaan hebt en doet. God is tegenwoordig, God is in ons midden. Mogen we u zo aanbidden en meemaken. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We openen Gods heilig woord in de profetie van Ezechiël. We lezen hoofdstuk 33, vers 1 tot en met 20. Ezechiël 33, de verzen 1 tot en met 20. Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons. Ezechiël 33. Ezechiël doet verder verslag, zoals hij al 32 hoofdstukken hiervoor verslag gedaan heeft van wat de Heere tot hem sprak, wat de Heere hem liet zien. En hij geeft het allemaal maar door. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, spreek tot uw volksgenoten en zeg tegen hen: wanneer ik een zwaard over een land breng en de bevolking van dat land neemt een man ergens uit hun omgeving en stelt die voor zichzelf tot wachter aan, en die ziet het zwaard over het land komen en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk, als dan hij die het geluid van de bazuin hoort, die wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, dan zal zijn bloed op zijn eigen hoofd rusten. Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord en zich niet laten waarschuwen. Zijn bloed zal op hem rusten. Hij echter die zich laat waarschuwen, redt zijn leven. Als de wachter echter het zwaard ziet komen en niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt, en het zwaard komt en neemt een leven onder hen weg, dan is dat leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eis ik van de hand van de wachter. En u, mensenkind, ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U zult een woord uit mijn mond horen en u moet hen namens mij waarschuwen. Als ik tegen de goddeloze zeg: goddeloze, u zult zeker sterven. En u hebt niet gesproken om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar wat u aangaat, als u de goddeloze voor zijn weg gewaarschuwd hebt om hem daarvan te bekeren en hij zich niet van zijn weg bekeert, dan zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered. En u, mensenkind, zeg tegen het huis van Israël: dit hebt u gezegd, omdat onze overtredingen en onze zonden op ons rusten en wij erin wegkwijnen, hoe zouden we dan blijven leven? Zeg tegen hen: zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël? En u, mensenkind, zeg tegen uw volksgenoten: de gerechtigheid van de rechtvaardige zal hem niet redden op de dag van zijn overtreding. En wat de goddeloosheid van de goddeloze betreft, hij zal er niet door struikelen op de dag dat hij zich van zijn goddeloosheid bekeert. En de rechtvaardige zal niet door zijn gerechtigheid in leven kunnen blijven op de dag dat hij zondigt. Als ik tegen de rechtvaardige zeg dat hij zeker in leven zal blijven, maar hij op zijn gerechtigheid vertrouwt en onrecht doet, dan zullen geen van zijn gerechtigheden in herinnering gebracht worden, maar in zijn onrecht dat hij gedaan heeft, daarin zal hij sterven. Als ik tegen de goddeloze zeg: u zult zeker sterven, en hij zich van zijn zonde bekeert en recht en gerechtigheid doet, de goddeloze geeft het onderpand terug, hij vergoedt het roofgoed, hij wandelt overeenkomstig de verordeningen van het leven zonder onrecht te doen, dan zal hij zeker in leven blijven, hij zal niet sterven. Al zijn zonden die hij begaan heeft, zullen hem niet in herinnering gebracht worden. Hij heeft recht en gerechtigheid gedaan, hij zal zeker in leven blijven. Uw volksgenoten zeggen echter: de weg van de Heere is niet recht, terwijl hun eigen weg niet recht is. Als een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, zal hij daardoor sterven. Maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid en recht en gerechtigheid doet, zal hij daarom in leven blijven. Als u zegt: de weg van de Heer is niet recht, zal ik u berechten, ieder overeenkomstig zijn wegen, huis van Israël. Hier eindigt de schriftlezing. Tekst voor de prediking vindt u vanavond in de versen 10 en 11 van dit hoofdstuk. Laten we die woorden nog een keer lezen. Ezechiël 33, vers 10 en 11. En u, mensenkind, zegt tegen het huis van Israël, dit hebt u gezegd, omdat onze overtredingen en onze zonden op ons rusten en wij erin wegkwijnen, hoe zouden we dan blijven leven? Zegt tegen hen, zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël? Het thema voor de preek is vanavond tot leven geroepen. Tot leven geroepen. Wij zingen vooraf uit Psalm 68. Vers 3 springt op van vreugd, verheft zijn lof. Die daarin woont in het hemelhof, een vader is der wezen. En vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar uit vrije goedheid waard gehaar een vriendelijk beschermer. Psalm 68, de versen 3 en 5.
Thank you.
Gemeente, leven en dood, dat maakt toch alle verschil. Als je tot leven geroepen bent en de dood was voorhanden, iemand die ernstig ziek is geweest, bewaard is bij een ongeval, die beseft vaak op zijn best dat hij leeft. En als ik trouwens niet meer geweest was, dan dank je God voor je leven. Leven en dood. Voor ons mensen gaat het dan niet enkel maar over de lichamelijke manier van leven en dood, maar ook over de geestelijke en eeuwige manier van leven en dood. Laat ik het maar gewoon zeggen. Je kunt lichamelijk leven, en dan zit je op zondagavond in de kerk, je luistert thuis mee, en je kunt ondertussen geestelijk dood zijn. Omdat je niet met God leeft, tenminste niet echt. Dat is onze geestelijke dood, dat we van God zijn losgeraakt. En je kunt lichamelijk leven. Hoe gaat het met je? Ja, ik voel me goed. En je kunt ondertussen op weg zijn naar de eeuwige dood. Omdat je in je zonde leeft en straks in je zonde sterft en ja, dan houd je gewoon geen leven over. Tenminste niet iets wat het waard is om leven genoemd te worden. Tot leven geroepen. Dan gaat het vanavond over nu we luisteren naar het woord van God uit onze tekst. Ezechiël 33 vers 10 en 11. God roept Israël en ons die dit woord ook ontvangen tot leven. En dan zegt een kind misschien, oh, zoals de Heer Jezus, de jonge man van Nain en het dochtertje van Jairus en Lazarus weer tot leven heeft geroepen. Ze waren gestorven, net of al 3 dagen. Ze waren al 3 dagen in het graf, zoals het bij Lazarus. En toch, ze kwamen weer terug tot het leven, het lichamelijk leven. Ze waren er weer. Is dat het zoals we tot leven geroepen worden, zoals God het naar Ezechiël en ons toe bedoelt vanavond? Nee, het gaat hier vooral over geroepen worden uit de geestelijke dood en weggeroepen worden van de eeuwige dood om te leven met God. Dat is de bedoeling, dat we dat doen. Leven met God. Wanneer? Over 5 jaar? Nee, gewoon vandaag. 9 mei 2021, zondag, moederdag. Een cd heeft als titel tot leven geroepen en ondertitel als de dood het laatste woord niet heeft. Nou, dat komt vanavond naar ons toe. Tot leven geroepen. We gaan 3 dingen zien. En dan lopen we de tekst een beetje langs. Allereerst, u zegt, hoe zullen we leven? Dat horen we in vers 10. Vervolgens, God zegt, ik wil dat u leeft. Dat horen we in vers 11. En het derde, u moet u bekeren. Dat horen we ook in vers 11. Dus tot leven geroepen. Eerste punt, u zegt, hoe zullen we leven? Tweede punt, God zegt, ik wil dat u leeft. Derde punt, u moet u bekeren. Goed om te beginnen, u zegt, hoe zullen we leven? God spreekt. Dat doet hij nog steeds. Ook in 587. Dat is het jaar van deze profetie. Dat doet hij nu Jeruzalem, Israëls hoofdstad, weer belegerd is door de Babyloniërs. Ja, dat was al eerder ook al gebeurd, maar nou ja. Toen had Nebukadnezar Jeruzalem wel ingenomen, maar hij had de zaak ook nog wel een beetje vrijgelaten. Nou ja, jullie mogen je gang gaan, ik ben de baas, maar vooruit. Doen jullie toch ook nog maar een beetje op je eigen manier, maar dat is nu voorbij. Binnenkort zal Jeruzalem vallen. Puin, dood, verderf, ballingschap. Er is niks zelfstandigs meer van Israël over zometeen. In de vorige hoofdstukken heeft de aankondiging van dit komende oordeel al vele malen geklonken. De volken om Israël heen hebben het oordeel van God net zo goed aangezegd gekregen. Want als u die vorige hoofdstukken leest, dan gaat het ook over andere volken dan Israël. En Ezechiël 33 lijkt nu het hoofdstuk van de omslag. En wat doet God nu? Zegt hij tegen Israël: Ezechiël, ik wou je maar ontslag geven, je bent klaar. Je hoeft niet meer te spreken, want Jeruzalem gaat er nou toch aan, het is definitief. Ik ben uit, het is uit en klaar. Nee, dat doet God niet. Het lijkt alsof God Ezechiël opnieuw roept. Zoals God hem in het begin heeft aangesteld als een wachter voor Israël, je leest dat in Ezechiël 3, doet God dat nu weer. In Ezechiël 33, 30 hoofdstukken later, hoor je dat nog een keer. Ezechiël moet alle woorden en waarschuwingen van God opvangen en trouw aan het volk doorgeven, zodat het op de hoogte is van wat God naar hen toe van plan is. Zo was het hiervoor, ja, en zo is het nog. Ook al is Israël gestraft, nog steeds moet Ezechiël Gods boodschap doorgeven. Want God heeft een boodschap voor mensen ook als ze gezondigd hebben, ervoor gestraft zijn, maar ze leven nog. Goed, waar moet Ezechiël beginnen? Nou, dat horen we. In vers 10. God zegt: en u mensenkind, zeg tegen het huis van Israël: dit hebt u gezegd omdat onze overtredingen en onze zonden op ons rusten en wij erin wegkwijnen, hoe zouden we dan blijven leven? Israël wordt opgezocht in de situatie waarin het zich bevindt. De mensen zijn moedeloos. Ze zien het niet meer zitten. Onze overtredingen en onze zonden rusten op ons. Ja, we hebben het verkeerd gedaan. En nu komen we om. Het wordt nooit meer wat. We gaan sterven. Dat is de moed in Israël. Zo leven ze, zo denken ze. Dat is een hele omslag natuurlijk. Want voorheen wilden ze er niet van weten dat ze iets verkeerds gedaan zouden hebben. Jeremia en Ezechiël die hen namens God waarschuwden en die de straf van God aankondigden als ze zo zouden doorgaan, die noemden ze zwartkijkers. Dat zijn me geen dominees om naar te blijven komen. Niks ervan hoor, het zal heus wel goed komen. Optimistisch waren ze. Nou, dat is voorbij. Ze zijn nu echt pessimistisch. En misschien zegt er dan iemand: nou, maar dat is op zich toch wel goed, dat ze nu hun overtredingen en zonden zien, dat ze het erover hebben. Ja, dat is op zich wel goed. Daar begint het mee in onze bekering tot God. Dat je gaat beseffen dat je gezondigd hebt, dat je zijn wetten hebt overtreden. God is goed en ik ben verkeerd. Dat is wel mooi als een mens dat eens een keer doorkrijgt. Als je dat voor je rekening neemt. Maar ja, schuldgevoel en zondebesef is natuurlijk ook weer niet alles. Als je van niet meer weet dan overtredingen en zonden, dan maakt dat je alleen maar hopeloos. Dan zie je het leven niet meer zitten. Hoe zouden we dan blijven leven, is er als vraag. En daar hoor je de verwachting in: we gaan binnenkort sterven. En verder niks. De dood, meer hebben we niet te verwachten. Nou, dat is donker. Dat is somber. En dat werkt verlammend. Gemeente, laten we dat aanvoelen, hoe triest Israël eraan toe is. Ze zeggen: onze zonden en overtredingen rusten op ons en wij kwijnen erin weg. En eigenlijk zeggen ze dan, we teren weg, we rotten weg, we etteren weg. Dat zit er allemaal in die woorden die ze gebruiken. Er blijft niks van ons over. Heel ons leven gaat eraan. En je hoort in deze woorden de echo van Leviticus 26, vers 39, waarin de Heere in Mozes dagen al tegen Israël heeft gezegd wat er zou gebeuren als ze het pad van de zonde opgingen. Hij heeft gezegd, als u niet meteen omkomt, zullen wie van u overgebleven zijn vanwege hun ongerechtigheid wegkwijnen, daar heb je dat woord, wegkwijnen in de landen van hun vijanden. Ja, ook vanwege de ongerechtigheden van hun vaderen zullen ze met hen wegkwijnen. Nou, zegt Israël, dat maken we mee hoor. We gaan er helemaal aan. Er blijft niks van ons over. Dat is ons voorland. En je hoort hier de toon van Jesaja 49, vers 14. Waar Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten. De Heer heeft mij vergeten. Hoe zou je eraan toe zijn als je dat vanavond moest zeggen? Ik hoop niet dat u dat zegt. Dat u dat zo beleeft. Dat jij dat zo meemaakt. Maar als je dat echt beleeft. De Heer heeft me verlaten. De Heer heeft me vergeten. In Ezechiël 37, vier hoofdstukken verder, is het, zie ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, we zijn afgesneden. Je mist wat aan. Je kunt het wel over zonde hebben, over overtredingen en dat het slecht gaat en dat het oordeel van God over je is en dat je het verdiend hebt, maar er mist wat aan. Wat? Nou, de naam van God wordt er niet bij genoemd. En de schuld wordt niet tegenover hem beleden. En er wordt op een of andere manier ook niet naar herstel gezocht. Er wordt niet om genade gevraagd. En dan ben je toch niet waar je zijn moet. En je kunt altijd lopen kreunen over wat je allemaal verkeerd gedaan hebt. En dat het toch wat met een mens is. En dat het niet goed gaat. En ja, maar er is in de Bijbel nogal wat meer, hè? God is er. En hij roept je terug. En je moet terugkomen. En om genade vragen, zijn naam noemen. Optimisme op zich is het natuurlijk niet. Maar pessimisme ook niet. God is het. En naar hem moet het toe. En dan is het zo mooi dat God de mensen hier opzoekt. Hier. Waar ze gewoon eigenlijk zeggen, we zien het niet meer zitten. Hij begint te spreken. Om ze eruit te halen, om ze verder te brengen. Om ze van pessimisme te brengen tot geloof in God, tot berouw naar God toe, zodat ze zoeken naar herstel bij God. God zoekt ons op. Ja, bijvoorbeeld ook als we depressief zijn. En dan zie je het soms echt niet meer zitten. Geen stukje licht in al het donker. Allemaal somber, allemaal hopeloos. God zoekt ons op als wij zeggen, het is niks met me. Ik heb het verkeerd gedaan, het komt nooit meer goed. Je hebt geen moed en geen hoop meer over. Nou zegt God, luister, luister. Het is het werk van de Heilige Geest om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En als die dat doet, dan kom je met lege handen te staan. Dan heb je het niet meer. Maar als de Heilige Geest bezig is, houdt hij daar niet op. Nee, hij wil tot Christus leiden. Daarom laat hij je zonde zien. Daarom zegt hij, ja, je hebt het verkeerd gedaan. Hij wil ons tot verzoening met God door Christus brengen. Daar gaat het op aan. Daar komt het ook. Dat was het eerste. U zegt, hoe zullen we leven? Nu het tweede. God zegt, ik wil dat u leeft. Ezechiël krijgt een boodschap mee voor deze mensen. Hij, het mensenkind, dat precies op dezelfde manier mens is als al die anderen, door God geschapen uit, de stof, uit het stof van de aarde, afhankelijk, op genade aangewezen. Dit mensenkind moet naar die andere mensenkinderen toe. Zeg tegen hen, zo waar ik leef, spreekt de Heere, Heere, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Dus waar de mensen het leven niet meer zien zitten, was eigenlijk alleen nog maar rekenen met de dood, zegt God tegen hen, ik wil dat jullie leven. Hij spreekt hen tegen in hun moedeloosheid. Hij zoekt hen op in hun wanhoop. Hij corrigeert hen in hun doodsverwachting. Ik wil dat u leeft. Ja, maar, zeggen de mensen dan. Want dat is vaak zo. God zegt zoveel tegen ons en wij zeggen zo vaak ja maar. Ik hoor dat in de gesprekken de mensen echt letterlijk vaak zeggen. In wezen, ja maar tegen het woord van God in, tegen God zelf in. Ja maar, zeggen de mensen, onze zonden zijn er toch? En Heere God, uw aangezegd oordeel is toch gekomen? En Jeruzalem gaat eraan en de tempel is zo meteen verdwenen. Onze verwachting is verdwenen. We zullen niet leven, we zullen sterven. Ja, en dan is het profetisch woord van God midden in de hopeloosheid en ten dood opgeschreven samenleving van zijn volk, zegt tegen hen, ik wil dat u leeft. En dat is evangelie, blijde boodschap in de somberheid van het leven, in de verlorenheid van het menselijk bestaan. Om precies te zijn, zegt de Heere, ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Waarmee de Heere zegt, als een mens goddeloos doet en blijft doen, ja, dan zeg ik hem dat hij sterft en die dood gaat komen ook. Want zonde en dood horen bij elkaar. Zo heb ik dat in mijn rechtvaardigheid bepaald en zo zal ik het ook uitvoeren. Maar, en dat is nog steeds de Heere zelf die het zegt, dat is niet waarin ik mijn eigenlijke vreugde vind, waarin ik nu lust heb. Dat is niet wat ik het liefste wil. Ik moet soms straffen en ik doe het ook. Maar dat is niet wat ik het liefste wil. Dat is niet wat ik in gedachten heb. Het liefste wil ik dat u zich bekeert en dat u leeft. Mijn vreugde vind ik erin dat u, dat jij, mens, behouden wordt. Dat u bij me terugkomt. Dat uw leven aan mij verbonden wordt. Dat u niet sterft, maar dat u leeft. Gemeente, hier zie je dat God is, zoals de Heer Jezus hem tekent in de gelijkenis van de verloren zoon. De vader verlangt ernaar dat zijn zoon terugkeert en die staat naar hem op de uitkijk. En dan denk ik wel eens van hoe lang zou die vader op de uitkijk gestaan hebben? Ja, toen die jongen terugkwam, stond hij er. De vorige dag. En een week eerder. En een maand eerder. Ja, hij stond op de uitkijk. Toen in ieder geval wel, toen die jongen terugkwam. Dus eerder waarschijnlijk ook wel. Dat is God. Die verlangt dat een mens bij hem terugkomt. U, jij, ik. Ja, zeg je maar, is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Het is in Ezechiël 33 vers 11 de derde keer in het boek Ezechiël dat we lezen dat God er behagen in schept dat een goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. De eerste keer is het in Ezechiël 18 dat God het zegt op de manier van een vraag. Zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddelozen, spreekt de Heere Heere? Is het niet wanneer hij zich bekeert van zijn wegen dat hij zal leven? Dat is een vraag. Denk je nou echt dat ik verlang naar de dood van een goddeloze en niet naar zijn leven? De tweede keer, dat is ook in Ezechiël 18, is het een uitspraak. Dan zegt God, ik immers schep geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere Heere, dus bekeer u en leef. En nu, Ezechiël 33 vers 11, onze tekst, is het de derde keer dat God het zegt in het boek Ezechiël. En nu hoor je dat God een eed doet. En dat vind ik wel wat. Als God om ons te overtuigen zegt, nou ga ik een eed zweren. Dat jullie het maar zeker weten. Ja, ik kan bij niemand anders zweren dan bij mezelf. Maar zo waar ik leef. Dat is een eed, elke keer als je dat in de Bijbel leest. God stelt zichzelf als het ware voor ons in de rechtbank. Hij wordt getuige. Zo waar hij leeft. Zo waar als God God is. Alles wat door hem in het bestaan is geroepen. Zo waar als ik er zelf ook ben. Zo waar is het dat God lust heeft in onze bekering en in ons leven. En als je daar een bewijs van wilt, dat is er. Dat is er genoeg. Het grote bewijs daarvan is de komst van de Heer Jezus in deze wereld. In onze dood brengt Hij het leven van God naar ons toe. Lazarus is gestorven. De dood heeft hem helemaal in zijn greep. Maar Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al was die ook gestorven. Ja, en dan komt het zover dat Jezus zelf de dood ingaat. En wat is dat nou eigenlijk voor dood? Als Jezus sterft, wat voor dood gaat hij dan in? Zijn eigen dood? Zijn verdiende dood? Nee. Het is mijn dood. Ik verdien de dood. En hij neemt mijn plaats in. Hij voor mij. Omdat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Nu niet. Want Jezus sterft mijn dood. Als je in de zonde leeft, dan heb je er in wezen zelf zin in om te sterven, om verloren te gaan. En zo bedenk je dat zelf natuurlijk meestal niet. Ik zondig, ik doe verkeerd, want ik heb er zin aan om verloren te gaan. Ik kom eigenlijk geen mensen tegen die dat zo zeggen. Of ze geloven er toch al niks van. Maar, nou ja. Maar het is wel zo. De goddeloze komt om, vroeg of laat. Als je in je zonde bent en je weet het. En je komt ervan terug. Ja, dan kan het anders worden. Dan mag je van God horen, je verdient de dood, maar ik heb lust om je het leven te geven. God heeft lust in ons leven. En daarom, en dat leg ik dan echt maar voor u en voor jou neer. Als je hart een hekel heeft gekregen aan de zonde. Je hebt een afschuw gekregen van al het kwaad. En je hebt het gevoel dat je er niet uitkomt, al zou je graag willen als je kon. Dan mag je het vanavond horen, echt waar. God ziet neer met een blik van ontferming op je. En als er een nieuwe wil, een nieuw verlangen in je aan het geboren worden is. Echt waar, God glimlacht je toe. Hij zegt, ik wil je het leven geven hoor. En als God je hoort zuchten en smachten naar het huis van de Vader en het hart van de Vader, zelf zie je hem misschien niet, maar hij staat achter de muur naar je te luisteren. En als je vervolgens komt tot het gebed, o God, wees me zondaar genadig, dan is God verheugd. En hij komt naar je toe. Hij omhelst je. Hij brengt je binnen. Hij verlangt er zo naar ons terug te ontvangen. Heb jij dat echt al gezien in je leven? God wil mij. God wil mij voor zichzelf. Dat heeft hij al naar je toe gebracht toen je gedoopt bent. Maar dat mag je dus ook horen, ook voelen in je hart om ervan te leven. Het eerste was, u zegt, hoe zullen we leven? Het tweede, God zegt, ik wil dat u leeft. En nu het derde, u moet u bekeren. Want ja, er hoort wat bij. Als God zegt, ik wil dat u leeft. Hij zegt het er ook bij. U moet u bekeren. 3 keer wordt bekering in vers 11 genoemd. Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert. Eerste keer van zijn weg en leeft. Bekeer u, tweede keer. Bekeer u, derde keer, van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël? En dus tot tussen onze dood en ons leven, tussen omkomen onder Gods toorn en behouden worden in zijn genade, staat onze bekering. Het probleem van ons zondigen is dat we daarin ons afgekeerd hebben van God. Want zonde doen, dat is in wezen altijd losgaan van God. Ja, zeg je, maar dat bedoel ik niet. Nee, maar het gebeurt wel. Je bent, als je aan het zondigen bent, op iets anders dan op God gericht. Wat dat andere dan ook is. Geld, of een grote bedrijf, seks, of dat lugubere spel nog verder spelen totdat je een ons weegt. Of een gokverslaving. Of misschien wil je gewoon de nette en voorbeeldige godsdienstige mens uithangen om jezelf daarmee in het zonnetje te zetten en een goed gevoel te geven. Maar je blijft er ondertussen maar mee bij God vandaan. En God zegt, je moet bij mij terugkomen. Ik wil je terug. Bekering, dat is 1, 2, 3. Inkeer, omkeer, terugkeer. Inkeer. Je ziet in dat je het niet goed gedaan hebt, dat je fout was. Je gaat je verkeerde dingen niet langer goed praten. Je gaat zeggen, zoals God het me zei, zoals het in de kerk tegen me zeide, was het toch echt waar. Inkeer. 2. Omkeer. Je zegt, ik ga zo niet verder. Ik blijf niet doorgaan met waar ik mee bezig was. Ik houd ermee op. Ik ga het anders doen. En 3. Terugkeer. Je gaat werkelijk anders leven. Je gaat de weg terug. Vooral naar God toe. En vervolgens zoek je te gehoorzamen aan zijn geboden. Inkeer, omkeer, terugkeer, bekering. 1, 2, 3. Een bekering, dat is zoals de verzen na onze tekst benadrukken, ook een kwestie van nu. Want je hebt er niks aan dat je zogezegd altijd goed geleefd hebt en dat weet je ook best goed. Maar je gaat vervolgens de fout in. En je komt er niet meer op terug. Dan was je misschien 50 jaar een kerkmens en je hebt belijdenis gedaan en je kwam aan het avondmaal. Maar dan komt er zo'n soort omslag. Ja, je gaat er anders over denken. En je gaat je eigen leven leven. En als je dan blijft in die zonde van dwaling en fout gedrag, dan zul je sterven. Toch, ook al heb je 50 jaar een zogezegd heel betrokken leven geleefd. Goed, en je was een voorbeeld. Maar ja, op een of andere manier ben je ervan afgeraakt. Dan zul je sterven. Want bekering heb je nu nodig. Je kunt niet zeggen van, ja, maar vroeger. Nee, dat was vroeger. Hoe is het nu? Niet je goede verleden kan je tegenwoordige afwijking goed maken. Dan is er huidige terugkeer tot God nodig. En dan mag je leven. Dan zul je leven. En het kan ook, hè, dat wordt naar onze tekst door de Heere ook uit de doeken gedaan. Als je nou een leven van zonde achter de rug hebt, 10, 30, 50 jaar of nog langer. En dat is erg, dat is vreselijk. Maar dat ga je zelf inzien. Je komt erop terug. Nou, dan horen we in de verzen 15 en 16. Hij vergoedt het roofgoed en hij wandelt overeenkomstig de verordeningen van het leven zonder onrecht te doen. Nou, dan zal hij zeker in leven blijven. Hij zal niet sterven. Al zijn zonden die hij begaan heeft, zullen hem niet in herinnering gebracht worden. Dat is wat, hè? Je kunt het zo bond niet gemaakt hebben of God wil je je zonden, hoeveel het er ook zijn, genadig vergeven. Dat is nu altijd aan de orde, als God zijn boodschap naar ons toe brengt. Ja, een mens moet tot bekering komen, zeggen we dan wel eens. Maar we zeggen het eerlijk gezegd ook wel eens een beetje afstandelijk en algemeen. En we houden de zaak ook wat van onszelf af. Maar God zegt het veel directer. Hij zegt niet een mens moet tot bekering komen. Hij zegt bekeer u. Bekeer u. Twee keer. Heel dringend. Je moet je bekeren. Ga nou die weg. Wees ermee bezig. Want bekering is niet iets wat je op je beloop moet laten. Op zijn beloop moet laten. En je moet er wel voor bidden. Heere, bekeer me. Maar zelfs dat is het nog niet alleen. Je moet ook doen. Dat staat hier in onze tekst. Je moet het doen. Je moet ermee bezig zijn. Ja, zegt iemand, maar ik kan me niet bekeren. Waarom zeg je dat nou eigenlijk? Moet je dat misschien jezelf nog vertellen? Wist je dat dan nog niet? God hoef je het in ieder geval niet te vertellen. Hij zegt, ik weet dat je gezondigd hebt en ik weet dat je er van jezelf ook niet mee op kunt houden en dat je dat ten diepste niet eens wilt. Maar ik roep je even goed tot bekering, hoor. En ik leg de zaak serieus bij je neer. En ja, dan zit het soms ook echt vast op dat ene. Hè, die ene dwaze twijfelgedachte niet langer de ruimte geven. Die ene zonde niet langer laten voortwoekeren. En die ene onbijbelse dwaling loslaten. Dat ene foute contact verbreken. En het steunen op het goede wat je deed, wat eigenlijk geen goede grond had. En denken dat je het daarmee bij God wel zou redden. En eens een keer loslaten. En kom nou gewoon eens om genade bij hem te zoeken en val hem in de armen. En laat je door de Heer Jezus redden. Dat is bekering. Het komt erop aan dat de mens nu eens echt door de knieën gaat, voor God komt, schuldig wordt, berouw krijgt, om vergeving vraagt, daar het evangelie gaat horen en op Christus de gestorvene en opgestane gaat zien. Het komt erop aan dat een mens om de Heilige Geest vraagt. Heere, geef me een nieuw hart. En als je daar nou echt om verlegen bent, een nieuw hart. Heere, ik wil van binnenuit nou zo graag een ander mens worden. Nou, ten eerste is dat nieuwe hartje eigenlijk al niet eens vreemd meer. Want omdat je een nieuw hart hebt, vraag je om een nieuw hart. Heb je het wel eens zo gezien? En vervolgens, je krijgt dat nieuwe hart ook. Een mens verandert er zo van. Je wordt op nieuw spoor gebracht, het spoor van het leven. Je mag met God in het leven staan. Je bent met hem verenigd. God zegt van je, want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Bekering is zo nodig en het is zo monumentaal. En laat me daar dit bij vertellen. Op het 183 meter hoge Washington Monument, dat in het midden van de 19e eeuw gebouwd werd, ergens in Amerika, kraste iemand in de begintijd zijn eigen opschrift. Ja, dat heb je wel eens, hè. Een of ander monument en nou, daar krassen ze wat in, de jongens. Of, nou ja, wie doet het? Vaak is het niet zoveel zaaks wat ze erin krassen, niet waar? Het is eigenlijk niet de moeite waard om te lezen, maar vooruit. Deze tekst in dat Washington Monument, die was eigenlijk wel heel veelzeggend. En nadat het monument een keer schoongemaakt werd, kwam die voor de dag. En het was deze tekst. Wie het menselijke instrument onder God is in de bekering van één ziel, die richt zichzelf een monument op tot zijn eigen gedachtenis dat langer duurt dan dit. Het Washington Monument. Gebouwd ergens in het midden van de 19e eeuw, 183 meter hoogte. Dus dat is met een kolossaal geval. Wat een monument. Ja, en als je nou één mens tot bekering hebt gebracht. Met het evangelie. Omdat je het woord van God hebt doorgegeven. God kwam terug in het leven van die mens. En die mens kwam terug bij God. Toen ging die pas echt leven. Ja, dat is een monument dat eeuwig staat. Heerlijk als dat monument in ons eigen leven is opgericht. Heerlijk als wij het middel mogen zijn voor een ander. Dat het ook zo'n monument wordt. In ieder geval tot leven geroepen dat is en wordt Israël, Gods oude volk. Tot vandaag de dag toe. En tot leven geroepen dat zijn en worden wij. Hier als kerk. In de Bommelerwaard. Tot vandaag de dag toe. En ik mag het doorgeven aan iedereen. Wordt opgericht uit moedeloosheid, hopeloosheid en doorgaan in het kwaad, alsof het toch niet meer beter kan worden. Kies het leven, omdat je leeft. Jongens, ga nou eens echt leven. En zeker dan zullen we een keer sterven. Maar de dood is dan enkel nog maar een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Als je sterft na een leven met de Heere, dan is de dood eigenlijk niet verschrikkelijk. Een doorgang, een poort tot God. Toen John Owen, de Puriteinse prediker die al op zijn sterfbed lag, schreef zijn secretaris namens hem een brief aan een vriend. En eerst schreef hij secretaris op en dat dicteerde John Owen hem. Ik ben nog steeds in het land van de levenden. En toen zei Owen, wacht, ik heb het niet goed gezegd. Verbeter het. Ik begin opnieuw. Schrijf op, ik ben nog in het land van de stervenden, maar ik hoop spoedig in het land van de levenden te zijn. Nou, dat we zo leven en sterven, dat wil God ons geven. Graag. We zijn tot leven geroepen. Leef. Leef. Met en door en voor God. Amen. We zingen Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, vers 2. Laten we de Heere danken en bidden. Heere God, we zeggen u dank dat u ook vandaag uw heilstem hebt laten horen. Vanmorgen en vanavond weer. Dat u lust hebt in ons leven. Dat u geen behoefte hebt aan onze ondergang. Wat een wonder, Heere, dat u zo lang met ons bezig blijft. Dat u het met ons volhoudt als wij zondigen en doorgaan met zondigen. En het zover gebracht hebben dat we gestraft zijn, in de ellende zitten, de narigheid. En u zoekt ons op en u wilt ons redden. Breng het bij ons binnen, Heere. Breng het weer bij ons binnen, opdat we van dit evangelie leven, opdat het echt onze overtuiging is. God wil dat ik leef. En geef ons te leven voor uw aangezicht, in toewijding, in omgang met u, in liefde, in dienst. En laat dat leven ook de gemeente hier tekenen. En geef dat zo de gemeenteleden elkaar meenemen naar het leven toe. En elkaar weghouden van de weg van de ondergang. Dat ze elkaar ook waarschuwen. En elkaar tot een wachter zijn. We bidden u, Heere, dat u dominee Van der Wind die u hier gesteld hebt, en straks dominee Voets die u hier weer wilt brengen, wilt geven dat ze wachter zullen zijn en blijven. En dat als het kan, er geen mens verloren zal gaan. Geen gedoopt iemand weg zal drijven, af zal haken. Maar dat ze allemaal het bij u zoeken. We bidden u voor heel Bruchem. Voor heel de Bommelerwaard. Voor Nederland. Voor deze wereld. Voor Israël. Voor de volkeren. We bidden u voor het zendingswerk, het evangelisatiewerk. Allen die uitgezonden zijn. En we vragen u dat ook nu dat u nieuwe arbeiders in de oogst wilt uitstoten, omdat de oogst groot is en de arbeiders weinig zijn, altijd. We bidden u, Heere, dat u wilt zijn met de gezinnen. We zeggen u dank voor de ouders. Zeker ook voor de moeders vandaag. We zeggen u dank voor de kinderen. Maar laten ze met elkaar in uw spoor gaan, de weg van het leven lopen. We bidden u voor het werk dat deze week weer wacht. Help u kinderen als ze naar school gaan. Leerlingen die in de komende tijd misschien examen moeten gaan doen. Help u leerkrachten. We bidden u voor iedereen die in de gezondheidszorg werkt. Mensen die momenteel het coronavirus onder de leden hebben, in quarantaine zitten. Genees, bewaar. Help uit. We brengen voor uw aangezicht de rouwenden. Degenen die verliezen hebben geleden in de familie ook. Heel recent. Wat een pijn en moeite. We bidden u, Heere God, om de komst van uw koninkrijk. Heb dank voor deze dienst. Voor ieder die een taak had en die die taak mocht volbrengen. Koster, organist, technicus. En wilt u maken, Heere, dat wij allen hier in de kerk en thuis het hart tot u mogen verheffen om u te loven en te eren. Zodat het bij ons echt is. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, hem verhogen in mijn lied. Heb dank voor deze zondag, deze dienst. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 32. Vers 5, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. En vers 6, rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken, verheugd in God. Psalm 32. Psalm 32, vers 5 en 6. Verheft uw harten tot God, ontvang hier in de kerk en thuis de zegen van de Heer en gaat allen heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.